Geliefde gemeente, wat heeft de Heer Jezus vooral gedaan toen hij ging optreden als de Messias? Wat was toen vooral zijn werk? Het eerste wat hij ging doen was spreken. En daar is hij ook mee geëindigd. Voordat hij naar de hemel ging, het laatste wat hij deed was vertellen, verkondigen, bekendmaken van zijn koninkrijk. Daar begon hij dus mee. Hij predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het tweede belangrijke wat hij deed was wonderen doen. Hij heeft heel wat wonderen gedaan. Vooral genezingswonderen. Maar die genezingswonderen deed hij niet zomaar. Het ging hem er niet maar om dat mensen genezen werden. Als hij mensen genas, dan ging het altijd om iets groters. Net als bij preken. Waarover ging het in zijn preken? Over het koninkrijk. Heb ik gehoord u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Daar ging het ook altijd om bij de genezingen. Alle genezingen die zeiden iets over het koninkrijk van God. En dan zien we dat dat ook steeds de boventoon voert. Wat betekent dit voor Gods koninkrijk? Dat horen we in een van de eerste genezingswonderen, de genezing van de Melaatse, uit Lucas 5, vers 12 tot en met 16. Lucas 5, vers 12 tot en met 16. Onder dit woord, en boven de preek, staat de vraag, wat wil Jezus? En dat in verband met de vraag of de opmerking van die Melaatse zelf, die zegt, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Maar dan is dus de vraag, wat wil hij? Vier gedachten. Hij reinigt de Melaatse. Hij erkent de priester. Hij ontwijkt de massa. En hij zoekt zijn vader. Wat wil Jezus? Hij reinigt de Melaatse. Hij erkent de priester. Hij ontwijkt de massa en hij zoekt zijn vader. Dus als eerste, hij reinigt de Melaatse. Een Melaatse. Dat was een man met een besmettelijke ziekte. Als je Leviticus 13 erbij leest, dan zie je dat het verschillende soorten ziekten waren. Een van de ziekten die eronder valt is lepra. Maar het waren heel wat huidziekten en vergelijkbare ziekten die je kon hebben, wat dan melaatsheid genoemd werd. Wat volgens de wet voor alle melaatsen gold, was dat ze afgezonderd moesten leven. Het was een besmettelijke ziekte. En het was ook een onreine ziekte. Dus men moest zich afzonderen, zodat ze anderen niet zouden besmetten en onrein maken. Dus dan komen we de Melaatse gewoonlijk ook tegen buiten de stad. Het bekende verhaal uit het Oude Testament is een duidelijk voorbeeld. Er wordt die stad belegerd door de Syriërs en de mensen in de stad die verhongeren haast. En ze hebben, zien eigenlijk geen uitkomst meer. Maar dan zijn daar een paar Melaatsen buiten de stad. En die zeggen, ja wat moeten wij nu? Niemand komt ons eten brengen. We moeten het maar gaan halen. We kunnen het niet in de stad halen. Dan gaan we het maar halen bij de vijanden in het leger. Wie weet, krijgen we wat en anders sterven moeten we toch. En dan gaan die Melaatsen naar het leger van de Syriërs en dan vinden ze dat leger weg. Nou, dan roepen ze de mensen uit de stad erbij van, ja, er zijn geen soldaten meer, kom. Maar er zijn dus de Melaatsen die buiten de stad rondlopen, verbannen. En niemand wil graag bij ze in de buurt komen, want als je aanraakt, dan ben je zelf ook de eerste tijd onderheen. En wie weet word je nog ziek ook. Nou, zo'n Melaatsen komen we hier tegen, die dus een leven leiden van afzondering, van verbanning, van eenzaamheid. Hij was afgezonderd van de mensen, maar ook afgezonderd van God. Hij kon niet naar de tempel. Hij kon dus nooit een offer zien. Nooit een offer brengen. Nooit priester om raad vragen. En hij voelde daarbij ook, ik ben onrein. Onrein van buiten. En kun je je zomaar voorstellen dat hij ook het gevoel had, onrein van binnen. Afgezonderd. Eenzaam. Maar opmerkelijk is dat wij nu deze Melaatse in de stad aantreffen. En er staat, als Jezus in één van die steden was, in één van de steden van Galilea, in het noorden van Israël, als hij in één van die steden was, zag een Melaatse hem. Die Melaatse is nu in de stad. En dat zal waarschijnlijk zijn omdat hij gehoord heeft dat Jezus daar was. Anders kwam die daar niet. Het zal zijn zoals bij die bloedvloeiende vrouw, dat hij het er nu voor over had. Wie weet, zou die tegengehouden worden en uitgescholden worden? Maar dat had hij er voor over, want nu was Jezus in de buurt. Nu had hij de kans om hem te zien. Dus hij deed zijn best om ongezien verder te komen en in de buurt van Jezus te komen. Daar zien we al iets van het geloof in. Het gaat hem er echt om. Om bij Jezus in de buurt te komen. Als hij van Jezus hoort, dan is dat niet maar aardig verhaal. Interessant. Of goed voor later. Maar als hij hoort van Jezus, dan is dat iets wat hij nu nodig heeft. En daarin is hij ons toch al wel een voorbeeld. Hè? Om echt gericht daarop te zijn. Wij moeten bij hem wezen. En hij ziet hem. Hij is niet voor niks de stad ingegaan. Hij ziet Jezus. Dus hij heeft zijn doel bijna bereikt. Net waar zijn hart naar snakt om bij de Heer Jezus te zijn. Nog even, en het is zover. Hij ziet hem. Hij gaat naar hem toe en hij is vlakbij hem. Zou het mooi zijn als er hier mensen zijn die het gevoel hebben, als het ware, ik ben vlakbij hem. Ik heb hem nodig. En ik kan niet bij je wegblijven. En ik mag er iets van zien. Ik mag tot hem komen. Hij roept zondaren. Hij nodigt ook melaatsen. Hè, die dan niet van buiten melaat zijn, maar die van binnen melaat zijn. Die moeten zeggen, er deugt niets aan mij. Hij stuurt je niet weg. En je zou kunnen zeggen, als je in de kerk zit, als je met je hart in de kerk zit, met bewogenheid in de kerk zit, dan ben je in dezelfde situatie als deze man. Je bent er dichtbij. Maar hoe dichtbij die man ook is, als het zo zou blijven en de Heer Jezus loopt verder, dan is het straks weer net als vroeger. Er moet wel iets gebeuren. En daarom roept hij. Hij legt de vraag van zijn hart voor de Heer Jezus neer. En de psalmist zegt toch, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En Paulus zegt, wie Jezus aanroept, zal zalig worden. Hij roept Jezus aan. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Waar hij voelt, waar hij uitspreekt, het geloof in twee belangrijke dingen van de Heer Jezus. In de macht van hem. En daarvan zegt hij, dat geloof ik. De macht van de Heer Jezus staat voor mij buiten kijf. Ik geloof vast dat hij mij kan reinigen. Dat is natuurlijk al helemaal niet vanzelfsprekend. Want wij denken toch heel vaak, ja, als de dokter niks meer kan, dan kan God ook niks meer. Nou, de dokter kon al lang niks meer bij deze man. En toch gelooft hij, Jezus kan het wel. Het was alleen nog voor hem de vraag of Jezus het ook wilde. En dat is ook een terechte vraag. Het is niet zo dat hij altijd wil dat de ziekte wordt weggenomen. Er zijn mensen die ziek blijven, mensen die gelovig zijn, diep gelovig zijn, dicht bij de Heer leven en toch ziek blijven en aan de ziekte sterven. Dus het is niet vanzelfsprekend dat de Heer Jezus een zieke wil genezen. Daarom legt hij dat zo voor hem neer. Als u het wilt, dan kunt u het. En als u het wilt en als u het kunt, dan zult u het. Dat zegt het geloof ook. Het geloof zegt wat de Heer wil, omdat hij het ook kan, is het zeker dat hij het ook doet. En dan mag het geloof zich echt aan hem vastklemmen. Als we naar deze vraag kijken, dan is daar nog iets opvallends. Hij zegt, gij kunt mij reinigen. Hij bedoelt daarmee natuurlijk ook genezen. Maar het is meer dan genezen. Gij kunt mij reinigen. Dan is niet alleen de melaatsheid weg, maar dan is ook die hele besmetting weg. Hij zegt hiermee ook, het grootste probleem van mij is niet dat ik ziek ben. Maar het grootste probleem is dat ik onrein ben. Hij zegt daarmee ook, Jezus, u bent niet alleen de baas over mijn lichaam, maar u gaat ook over mijn ziel. U bent niet maar een wonderdokter, maar u bent de verlosser. In dat woord reinigen, daar zit ook al zoveel inzicht in wie de Heer is en wat zijn eigen probleem is. Maar daar zit tegelijk ook zo'n pleitgrond. Deze man had echt reden om naar de Heer Jezus toe te gaan. Hij hoefde niet zo heel bang te zijn van afgewezen te worden. Hij legt het nog wel voor de Heer neer. Indien u wilt, u kunt mij reinigen. Maar hij hoeft niet zo bang te zijn voor afwijzing. Juist omdat hij Jezus mocht kennen als die grote verlosser. En misschien wist die man er nog niet zoveel van. Maar in elk geval geldt het voor ons. Dat wij deze woorden van de man en de woorden van de Heer Jezus daarbij ons ter harte mogen nemen. Ik wil, zegt de Heer Jezus. Juist daarom. Juist omdat die man kwam om reiniging. Was er zo'n zekerheid. Ik wil. Of de Heer wil genezen. Dat kunnen we niet altijd zeggen, in veel gevallen zelfs niet. Je kunt er soms geloof op hebben en zeker weten dat God genezen zal. Maar dat is in de meeste gevallen niet zo. Maar dit is wel zeker. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan kan het niet missen. Hij wil reinigen. Want daarvoor kwam hij in de wereld. Allergrootste doel van de waarvoor de Heer Jezus op de wereld kwam, dat was om God en mensen bij elkaar te brengen. Dat is die reiniging. En die reiniging betekent de afstand die er was met God, die wordt weggenomen. Die man met zijn ziekte, die man die niet in de tempel mocht komen, die man die uit de buitenkant van zijn lichaam iets moest leren over de binnenkant van zijn hart. Afstand van God. Daar was nou juist de Heer Jezus voor gekomen. Om zondaren tot God te brengen. En God tot zondaren te brengen. De melaatse die kreeg het rechtstreeks uit de mond van de Heer te horen. Ik wil, word gereinigd. Maar via dit woord krijgen wij het net zo goed te horen. Ik wil. Wat wil de Heer Jezus? Zou hij mij willen zalig maken? Zou hij mijn zonde willen wegnemen? Zou hij mij in de hemel willen brengen? Ik wil. Het kan wel uw vraag zijn. Maar het is niet de vraag van de Bijbel. Niet de vraag die je vanuit de Bijbel hoeft te krijgen. Of hij het wel zou willen. Het is zijn liefste werk. Om zondaren te reinigen. en wie zo tot hem komt, die zal niet afgewezen worden. Als je met je hart, met je onreine hart naar de Heere gaat. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dan word je gereinigd. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Dat is de eerste. Hij reinigt de melaatse. Dus dat is zijn wil. Wat er nog meer zijn wil. Hij erkent de priester. Dan is hier die melaatse man genezen. En nu wil hij natuurlijk maar één ding doen. Hij kan weer onder de mensen zijn. Eerst moest hij ook steeds tegen de mensen spreken. Onrein, onrein, moest hij zeggen. Maar nu zou hij wel andersom willen gaan roepen. Ik ben rein, ik ben rein. Iedereen mag het horen. En als ze dan vragen wie heeft het gedaan, dan gaat hij zeggen, dat heeft Jezus gedaan. Jezus is de grote verlosser. Je moet naar hem toe, man. Nou, de Heer Jezus die voelt wel aan dat die man dat zo graag wil. En hij zegt, nee, houd je mond dicht. Spreek er met niemand over. Nou, waarom niet? Daar hopen we onze derde gedachte op te komen. Maar voordat je met iemand anders gaat praten, ga eerst naar de priester. Naar de priester. Ja, iedere melaatse die genezen was, moest naar de priester. Daarom hebben we Leviticus 14 gelezen. Als iemand melaats was en in melaatsheid gaat weg, dan moet hij zich aan de priester vertonen. Die priester moet hem onderzoeken. En als dan de priester ziet, ja, het is echt waar. De melaatsheid is weg. Dan moet eerst die priester een offer brengen. Een soort offer van twee vogels. En daarna de melaatse. Er gaat ook nog een hele tijd overheen. En dat is ook een, zeg maar, een proefperiode. Dus er is zo'n hele procedure die volgens de wet van Mozes gevolgd moet worden. Voordat diegene dan echt weer kan zeggen, ik ben rein. Dat is de eerste reden waarom de Heer Jezus zegt, zeg het nog tegen niemand, maar eerst naar de priester. Terwijl die man natuurlijk denkt, ja, maar ik ben nu genezen door Jezus. Dan kan het toch niet missen? Nee, zegt de Heer Jezus, je moet net als altijd de gewone procedure volgen. Houd je aan de wet. Ga naar de priester. Breng daar een offer. En dan mag je weer het volle leven in. Maar het meest, zegt hij, dat is hun tot een getuigenis. Dus die man die denkt, als ik nu gelijk ga roepen, de hele stad ga roepen, dat is een getuigenis, dat is een prediking. Nee, zegt de Heer Jezus, de beste prediking is als je juist nu je mond houdt. Rechtstreeks naar de priester gaat. En daar je offer brengt. Wat voor getuigenis dan? Het is een getuigenis aan de priester. Die priester moet het weten. Dat er nu de grote verlosser gekomen is. Hoe zal het in Jeruzalem natuurlijk al lang kunnen weten? 30 jaar geleden is in Jeruzalem al verteld dat hij gekomen is. Toen kwamen de wijzen uit het oosten. Die kwamen vertellen dat de koning geboren was. Als de priesters toen opgelet hadden, dan hadden ze het geweten. Maar ze hebben toen niet opgelet. Maar nu zijn er weer nieuwe priesters gekomen. Die mogen het nog horen. Als daar een melaatse komt en ze gaan hem vragen, ja, maar hoe is dat gebeurd dan? Je was zo ontzettend melaats en nu is alles weg. Dan mag die melaatse zeggen, dat heeft Jezus gedaan. Heeft Jezus dat zo van de een op de andere dag gedaan? Dat is nog nooit verteld. Nee, zegt hij, dat is waar. Maar daarom is Jezus ook de verlosser. En dat had hij tegen de priester mogen vertellen, zodat de priesters konden weten, hun werk zat er bijna op. Lijkt er niet op dat de priesters daar veel mee gedaan hebben. In de evangelie lezen we niet van priesters die in de Heer Jezus gingen geloven. In het boek Handelingen wel. Dus het komt nog wel. In het boek Handelingen staat, vele priesters geloofden in hem. Het was hier nog niet zo, maar het was wel de bedoeling van de Heer Jezus. Hij ging niet aan de priesters voorbij. Ook in de tempel moest het gehoord worden dat Jezus de Christus is. Maar er is nog iets. En misschien is dat wel het belangrijkste. Die Melaatse, die zal gedacht hebben, ja, ik ben nu al bij Jezus geweest. Hoezo zou ik dan nog bij de priester langs moeten? Dat is maar moeilijk doen voor niks. Alleen Jezus is toch genoeg? Nee, zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Hij zegt niet, nu ben ik er, vergeet nu de hele Bijbel, vergeet nu alle wetten, dat is allemaal achterhaald, nu gaat het alleen nog om mij. Zo werkte hij niet. Jezus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. Een getuigenis dus voor heel het volk, dat het woord van God staande blijft. Dat was toen zo, dat is nu zo. Maar er zijn nu soms mensen die zeggen, ja, maar ik heb de geest. God heeft in mijn hart gewerkt, nou word ik door de geest geleid, dus de wet, die heb ik niet meer nodig. De 10 geboden kunnen we vergeten. Het gaat nu nog om de liefde. En als je maar vol bent van de geest, ja, dan leef je goed. Maar dan ben je wijzer dan de Heer Jezus. De Heer Jezus zei, mijn werk, die schuift niet mijn woord aan de kant. Maar dat woord van God en dat werk van God gaat samen op. Hij werkt door woord en geest. Zo werkt hij in de bekering, zo werkt hij ook na de bekering. En nu was het wel zo, hè, dat sommige wetten van het Oude Testament zijn afgeschaft. Maar niet omdat God werkt in je hart. Maar die wetten in het Oude Testament zijn afgeschaft omdat Jezus stierf van het kruis. Daarna hoefde geen offer meer gebracht te worden. Maar nog steeds gold ook na het kruis. Het woord van God, de wet van God, blijft staande. Hun tot een getuigenis. Een prediking ook aan ons. We hebben het werk nodig, heel persoonlijk, hè, dat de Heere spreekt onze ziel. Dat wij door de kracht van de Heilige Geest de stem van de Heer Jezus horen in ons hart. Dat je weet, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Niet alleen in theorie, maar ook heel persoonlijk. Hè, dat werk in je hart heb je nodig. Je hebt even hard nodig om vast te houden aan het woord. Er staat geschreven. Was onze tweede gedachte. Derde, hij ontwijkt de massa. Nu deze man, die kon helemaal niet zwijgen. Hij zou natuurlijk vast wel naar de priester gaan, maar eerst moest hij het vertellen. Die priester die woonde immers helemaal in Jeruzalem en hier was hij in zijn eigen omgeving. Eerst maar vertellen alles wat er gebeurd was. En dan horen ze het, er is een Melaatse genezen. En ze kunnen het ze natuurlijk zien. Hij was Melaatse en hij is nu weer, hij heeft weer gewoon een gave huid. Geweldig. Dus alle mensen daar in die stad, die denken, dit wil ik ook. En dan komen ze. Met massa's komen ze. Alle mensen die ook een bepaald probleem hebben, die gaan allemaal naar de Heer Jezus toe. En dan ziet de Heer Jezus in de verte de eerste mens zal aankomen. En hij loopt gauw een blokje om. En hij gaat via wat steegjes en tussendoor, via een stadspoort, de stad uit. En al die mensen die de Heer Jezus wilde hebben, die staan in één keer te kijken. Waar is die nou? De vraag stond in mijn laatste man. Maar die was toch hier? Ja, ja, hier was die. Ja, wanneer dan? Nou ja, eigenlijk helemaal niet lang geleden. Echt, het was net gebeurd. Direct toen ik genezen ben, heb ik het jullie verteld. Ja, zeggen de mensen. En wij zijn direct gekomen. En waar is Jezus nu? Weg. Waarom is hij weg? Nu heeft hij de kans om zoveel mensen te genezen. Er zijn zoveel mensen die in nood zitten. Zoveel mensen die zijn hulp nodig hebben. Hebben die mensen ook op een goede manier zijn hulp nodig? Deze man die had gevraagd: wilt u mij reinigen? Nu komen de mensen naar hem toe. En er staat wel om zijn woord te horen, maar dat is dan een woord om genezen te worden. En zoals er staat in dat 15e vers, om hem te horen en door hem genezen te worden. Dat moet je waarschijnlijk heel erg aan elkaar linken. Om hem te horen, om door hem genezen te worden. Niet om door hem gereinigd te worden, om door hem gered te worden, maar om door hem genezen te worden. Nu weten we wel, er zijn wel meer mensen gekomen alleen maar om genezing. En die hebben ze ook gekregen. Maar hier wil de Heer dat leren. Alleen genezen worden is niet genoeg. Jezus is niet op de wereld gekomen als een wonderdokter. En deze man, die had het goed begrepen. Maar hij zou zomaar weer afgeleid kunnen worden. Hij had beseft, het gaat om die reiniging. Maar hij zou kunnen eindigen in de genezing van al die mensen. En deze man moet het leren en al die anderen moeten het leren. Jezus is niet gekomen als wonderdokter, maar als zielenarts. Hij is niet gekomen om op deze aarde alles mooi te maken, maar hij is gekomen om hemel en aarde aan elkaar te verbinden. Dat is de eerste les. De les die wij ook moeten leren. Jezus kan alles herstellen op de aarde. Maar dat doet hij niet. Er blijft ellende. Er blijft ziekte. Er blijft honger. Omdat deze wereld, een wereld in de zonde, het paradijs niet is en ook nooit wordt. Maar nodig is herstel met God. En straks, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar alle leven die vrede hebben met God, dan zal de ziekte uitgebannen zijn. Dan zullen alle noden en gebrokenheid voorbij zijn. Maar dan, wanneer de mensen eerst geleerd hebben, vrede met God, door Jezus Christus, dat is hoofdzaak. Daar wil hij ons eerst heen hebben. Je kunt van alles van hem vragen. Maar je moet niet van hem verwachten dat hij al je problemen herstelt, terwijl je je eigen ziel verwaarloost. Tweede, wat misschien ook wel op zo'n manier geleerd wordt, is dat de Heer Jezus niet op afroep beschikbaar is. Niet op de tijd van die mensen, maar op de tijd van Jezus zelf. Inderdaad, die woorden van die Melaatse man, die zijn hier wel heel gepast. Indien gij wilt. Als je dat echt meent, indien gij wilt, dan leg je dus ook echt bij hem neer. Kinderen begrijpen misschien ook wel met een klein voorbeeldje. Je hebt vast wel eens een keer om een snoepje gevraagd, dat je moeder zei, nee, die krijg je niet. Ja, maar ik moest toch leren om te vragen. Ik mocht het niet zelf pakken. Ik mocht niet zeggen, en geef me snoepje. Ik moest netjes aan u vragen. Nou, nu vraag ik het netjes. En ik krijg het nog niet. Nou, dan zegt je moeder, ja, maar waarom moet je het nou leren vragen? Omdat ik erover ga en jij niet. Omdat ik de baas ben en jij niet. Dus als iets vraagt aan je moeder, dan kan ze ja zeggen. Dat is goed, je krijgt een snoepje van me. Maar als iets vraagt aan je moeder, kan ze ook nee zeggen. Nee, je krijgt geen snoepje. Dat is wel moeilijk soms om te leren. Het liefst zou je hebben dat je moeder naar jou luisterde. Maar je moet leren, jij moet naar je moeder luisteren. Indien gij wilt. Het is alsof de Heer Jezus zegt, mensen, jullie komen bij mij, maar die vraag, houd die vast, indien ik wil. En ik wil niet. Kan dat? Kan dat dat de Heer Jezus iemand niet wil helpen? Nou, ik noemde al, het kan zijn dat de Heer je ziekte niet wil wegnemen. Het kan niet zo zijn dat de Heer niet zich over wil ontfermen. Het kan wel zo zijn dat hij je moet leren wachten. Denk aan wat we lezen in Hebreeën 4. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Met vrijmoedigheid. En dan staat er, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden, om genade te vinden, de bekwamer tijd, op de beste tijd. Het kan zijn dat de Heere zegt, voordat je de volle zegen ervaart, moet je hebben leren wachten. Maar dat wachten is niet te vergeefs. Zoals straks zullen zingen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. En er staat niet, of Hij ook ons genadig zij. Van je weet het maar nooit. Er staat, tot Hij ook ons genadig zij. Maar dan, wel zo lang wachten tot af Hij het doet. Zijn tijd is een betere tijd dan de onze. En dan geloof ik dat iedereen uit die massa, iedereen uit die grote groep mensen die hem zocht, iedereen die echt de Heer Jezus nodig had, die heeft hem later nog gezien. Er zijn er ongetwijfeld bij die toen niet genezen werden, maar later wel. En er zijn er ongetwijfeld bij geweest, die net als die mijn laatste man gehoord hebben, ik wil, word gereinigd. Maar ze hebben nog wel een extra les moeten leren. Dat was het derde. Hij ontwijkt de massa. En als laatste, hij zoekt zijn vader. Waarom ging de Heer Jezus nou weg? Er was een reden voor die mensen. En die mensen moesten wat leren. Dat hij geen wonderdokter was en dat hij niet op hun tijd beschikbaar was. Dat moesten die mensen leren. Maar dat is ook een reden bij de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus kan niet alle dingen tegelijk. Ja, als mens niet. God kan alles tegelijk. Maar de mens Jezus kon niet alle dingen tegelijk. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Hij is in alles verzocht geweest, gelijk als wij. Alleen zonder zonde. De enige beperking die de Heer Jezus echt niet had, was zonde. Maar verder was die mens als wij, in zijn menselijke natuur. Hij kon niet alle dingen tegelijk. En wat doet nu de Heer Jezus hier? Hij doet iets waar ik juist deze week van in de krant las. Misschien leest u dezelfde krant als ik. En hebt u ook iets gezien over grenzen aangeven? Er stonden in zo'n artikel twee boeken beschreven over grenzen aangeven. Eén vanuit niet-christelijk perspectief en de ander vanuit wel-christelijk perspectief. En allebei zeiden, het is belangrijk dat je leert je grenzen aan te geven. Maar die vanuit niet-christelijk perspectief, die zei vooral, je moet grenzen aangeven voor jezelf. Jij bent belangrijk. Dus laat een ander goed wezen tot hiertoe en niet verder. Nou, dat is niet waarom de Heer Jezus grenzen aangeeft. Hij heeft geen seconde voor zichzelf geleefd. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dus ook als de Heer Jezus hier zijn grenzen aangeeft, als hij zegt, nee, dit doe ik nu niet, die genezing van al die mensen doe ik nu niet, ik ga weg, dan is dat uit liefde. Dan is dat uit liefde. Liefde voor zijn medemens. Dat is belangrijk, hè? Als je grenzen moet aangeven, moet dat nooit zijn dat je zegt, die ander die boeit me niet. Ook aangeven van grenzen kan een daad van liefde zijn. Maar vooral liefde tot zijn vader. Dat is nog belangrijker. Dat staat bij de Heer Jezus bovenaan. De Heer Jezus die zegt, nee, ik ga nu niet al die mensen te woord staan. Ik ga weg. Hij trekt de stad uit en hij is in de woestijn. En daar is hij alleen met zijn vader. Hij heeft een diepe besef. Ik kan die twee dingen nu eenmaal niet tegelijk. Als het nu nodig was, als het nu nodig is voor hem om alleen te zijn met de vader, dan moet hij ook alleen zijn met zijn vader. Dan moet hij ook zeggen, nee, tot hiertoe. Ik kan niet verder gaan. Ik moet nu eerst mij terugtrekken. En waarom moet hij zich terugtrekken? Omdat hij altijd besefte waar zijn leven om ging. De mensen die konden het vergeten. Die kwamen naar hem van, hé, dat is mooi, daar is iemand die kan ons genezen. Geweldig, dat hadden we nu nodig. En ze hebben niet in de gaten waarom hij komt. Maar de Heer Jezus had altijd in de gaten. Het gaat om het koninkrijk van God. Bij alles wat hij doet. Bij alles wat hij dacht. Bij alles wat hij voelde. Bij alles wat hij zei. In alles ging het hem om God. En als hij zich dan terugtrekt, de mensen kunnen denken, we zijn iets kwijt. We verliezen wat. Dan weet de Heer Jezus, nee, dat is niet waar. Zo krijgen ze veel meer. Als de Heer Jezus zou vergeten waarvoor hij kwam, dan zouden ze wat verliezen. Sterker nog, als de Heer Jezus zou vergeten waarvoor hij kwam, dan zouden wij alles verliezen. Als hij daar was gekomen als wonderdokter, als hij daar was, vergeten zijn vader te verheerlijken, dan zou hij geen verlosser meer hebben kunnen zijn. Maar altijd wist hij, ik ben onderweg om mijn vader te verheerlijken. Ik ben onderweg om verlorenen zalig te maken. Hij gaat terug. Hij trekt zich terug uit de woestijn. En als hij dan uit de woestijn terugkomt, dan is dat met vernieuwde kracht. En daarom staat er ook in vers 17, de kracht des Heren was er om te genezen. Dus het kwam wel weer. De tijd om te genezen. Maar op zijn tijd. Wat moest hij intussen doen? Hij trok zich terug. En hij bad. Hij zocht zijn vader. Zoals die Melaatse man Jezus gezocht had. Zo zocht hij zijn vader. En die Melaatse man zocht Jezus waar hij Jezus vinden kon. En Jezus zocht zijn vader waar hij zijn vader vinden kon. Ja, maar dat is toch overal. God is toch overal. Je kunt toch altijd en overal bidden. Ja, zeker. Je kunt nu bidden. Je kunt vannacht bidden. Je kunt morgen op je werk bidden. Of tijdens de wiskundeles. Elk ogenblik hoort God je stem. Alleen God zoeken is niet alleen Gods hulp zoeken. Het is ook Gods hart zoeken. En God opent zijn hart juist in de stilte. wij tijd hebben voor God. Wij ziel stil wordt voor God. Waar er geen afleiding is. Dat is de belangrijkste reden dat wij bidden met onze handen samen en ogen dicht. Ik zou kunnen zeggen, dan maak je een klein stukje woestijn. Dan zit je aan tafel, maar het is even woestijn. Als je handen samen hebt, dan heb je verder niks. Je hebt geen vork, geen lepel in je hand. Het is alsof er geen vork en geen bord is. Je hebt niks in je hand. Je ziet het ook niet. Je ziet geen eten. De bedoeling is dat je beseft, God zoeken, daar heb je stilte voor nodig. Dan moet je niet op de rest letten. Nou, bij het eten doe je dat even. Ik hoop 's morgens vroeg en 's avonds. Dan doe je het uitgebreider. Je zoekt de stilte omdat je God zoekt. En dan kom je erachter. Dan ben je wel stil, maar het is niet stil. Altijd gaan er allerlei gedachten door je hoofd. Gij bad op ene berg alleen, zei Guido gezellig. Maar Jezus, ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld gaat mij achterna. Al waar ik ga of sta of ook mijn ogen sla. Heb je dat nooit? Gij bad op ene berg alleen. Maar Jezus, ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld komt mij achterna. Al waar ik ga of sta of ook mijn ogen sla. Dan eindigt hij mij. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Dat mag je bidden, dat moet je bidden van de Heer. Heere, leer mij bidden. Leer mij bidden in de stilte. Leer mij bidden zodat ik uw hart zoek. En leer mij zo bidden dat ik uw hart mag zien. Dat ik mag weten dat er opening is van uw hart naar het mijne. Van mijn hart naar u. Het allerbelangrijkste is, als je zo jezelf tegenkomt, hoe kan ik nu bidden zoals het moet? Hij bad eerst. Als wij niet weten te bidden gelijk het behoort, dan is hier ook een middelaar voor het bidden. En je mag je hele onreine ziel aan hem toevertrouwen. Je mag ook dat hele onrustige hoofd aan hem toevertrouwen. Je mag ook dat biddeloze hart aan hem toevertrouwen. Heere, wees ook daar in mijn verlosser. Ga daar in mij voor. En van hem beleiden wij. We hebben een hoge priester. Een biddende, dankende hoge priester. In Hebreeën 7 vers 25 staat, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. De mensen konden denken, we zijn er slechter mee af. We hadden Jezus hier in de stad willen hebben, nou is die weg. Maar het was er een zegen dat Jezus zich terugtrok. Voor hen en voor ons. Want Jezus laat zien, ik doe veel meer dan je zelf ooit had kunnen denken. Ik bid. In dat bidden, daar ligt de hoop voor de zaligheid. Daar ligt de hoop voor de geestelijke vreugde. Daar ligt de hoop voor de vrede in je ziel. Hij bidt. Hij bad toen en hij bidt tot de laatste dag. Legt u dan ook uw leven aan zijn voeten neer. Heere, reinig mij. Heere, bid ook voor mij. Amen.